Goedemorgen. Zoals Peter al zei, het was de bedoeling dat ik vanochtend zou gaan spreken over handelingen. Dat doen we ook wel een beetje. En ik was daar ook mee bezig. En ik zou spreken over eigenlijk de plek van Gods woord in het Bijbelboek Handelingen. Nou, dat is een onderwerp dat is zeker aan mij besteed. En ik was daar ook mee bezig en het pakte hem ook opnieuw eigenlijk. Dat ik heel Handelingen gewoon weer eens voor mezelf las. En ook even specifiek met de brillen van, hey, wat zegt Handelingen allemaal over Gods woord? Hoe wordt Gods woord gebruikt? Wat voor rol speelt Gods woord? En we kunnen dan ook vanuit dit Bijbelboek stellen, eigenlijk bevestigd krijgen dat als je wil groeien, als je wil ontwikkelen als gemeente, maar ook als individuele gelovige, dan gaat dat niet buiten het woord om. Dat is onmogelijk. Maar terwijl ik hier zo mee bezig was, voelde ik me eigenlijk steeds meer gedrongen om vanochtend in de preek vooral stil te staan bij het feit dat we in deze dienst dus ook avondmaal vieren. Want als er één ding duidelijk is vanuit het Bijbelboek Handelingen, vanuit de periode waarin Handelingen speelt, dan is dat dit dé fase is waarin eigenlijk heel veel zaken vanuit het Oude Testament opnieuw worden geduid. Het is eigenlijk dé fase waarin ook op een krachtige manier de apostel wordt verkondigd, Jezus Christus is daadwerkelijk de beloofde Messias. Zoals al in al die profetieën in het Oude Testament is aangekondigd. Jezus is die beloofde Messias. En alles wat hij daarover, of wat erover in het Oude Testament is aangekondigd, dat heeft Jezus daadwerkelijk vervuld. In zijn leven, in zijn lijden, in zijn sterven, maar ook in zijn opstaan uit de dood. En vanaf het begin van die nieuwe fase eigenlijk, op het moment dat de gemeente ook ontstaat, hij heeft de viering van het avondmaal erin een hele centrale plek. Een hele belangrijke plek. Want wat waren de vier dingen die die eerste gemeente deed? We lezen in Handelingen 2 vers 42. Ze bleven volharden bij ten eerste het onderwijs van de apostelen. Het tweede de gemeenschap. Het derde het breken van het brood. En als vierde de gebeden. En het breken van het brood, het avondmaal vieren, is dus vanaf het begin. Meteen vanaf het eerste begin. Onderdeel geweest van gemeente zijn, van het samenkomen als christenen. En we vieren vandaag avondmaal zoals we dus eigenlijk al 2000 jaar doen, als christenen. Maar bij dit soort vieringen is het altijd het gevaar dat het toch een gewoonte wordt, dat het een ritueel wordt. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je hier binnenkwam vanochtend, dat je die tafel ziet staan en denk je, oh ja, avondmaal, oh, is het de eerste zondag van de maand. En dan komen we straks, dan hebben we een preek over een onderwerp. En daarna gaan daar drie broeders achter de tafel zitten. En even een inleidend praatje. Je mag gaan staan als je gast bent voor het eerst avondmaal wil. We gaan bidden voor brood en wijn. En dan gaan we brood en wijn nemen. Twee gangpaden naar voren, dan naar zij. Misschien eventueel gebed erbij. En we zingen nog een paar liederen. En we hebben avondmaal gevierd. En er is niks mis mee. Want het is een prima Bijbelse manier om avondmaal te vieren. Maar als je dat elke keer op dezelfde manier doet, dan kan het gevaar worden dat het weer een gewoonte wordt. Dat je wel gewoon aansluit in de rij en je brood neemt en je wijn drinkt. Zonder dat je misschien beseft, wat waren we ook alweer aan het doen als we avondmaal aan het vieren zijn. Terwijl avondmaal zo cruciaal is. Terwijl avondmaal juist ook vandaag, gewoon vandaag, zoveel impact kan hebben. Het vieren van het avondmaal in jouw leven en in mijn leven. En het is mijn verlangen dan ook, dat we vanmorgen, misschien voor het eerst, misschien eigenlijk opnieuw, op een hele diepe manier gaan beseffen wat de Heer Jezus eigenlijk voor ogen had toen hij zelf het avondmaal instelde. Dus de grote vraag is, waar gaat het om bij het vieren van het avondmaal? En ik heb wel eens eerder gedeeld op dit podium dat als ik naar avondmaalsvieringen kijk in de kerk van Nederland, dan komt dat op mij heel vaak over als een soort van 4 mei beleving. We herdenken het feit dat Jezus moest sterven aan het kruis. En het is ook het heilige avondmaal. Er is een sobere sfeer. Er is een plechtige sfeer. We staan stil bij onze eigen zonde. Want Jezus moest sterven voor onze zonde. Dat is verschrikkelijk. En dat is verschrikkelijk. Maar daarmee missen we wel een heel groot deel van wat avondmaal vieren nog meer is. Want het is goed om steeds opnieuw stil te staan bij het lijden en het sterven van Jezus wat nodig was. Om verzoening te kunnen brengen met God voor jou en voor mij. Maar daar moeten we niet in blijven hangen. Want het is wel degelijk ook 5 mei geworden. Jezus is opgestaan. Jezus heeft de dood overwonnen. En in hem zijn ook wij bevrijd. Dus laten we kijken wat de Bijbel erover zegt. Het avondmaal is net als de doop door de Heer Jezus zelf ingesteld. Dus Hij heeft het ingesteld en wel op de avond voor zijn dood. Jezus vierde op die avond het Pascha, het Joodse paasfeest, met zijn discipelen. En ik stel voor dat we kijken hoe Hij dat deed. En dat doen we door te lezen in Lucas 22. En ik lees de versen 7 tot 20 in de herziene Statenvertaling. Lucas 22, vers 7 tot 20. De dag van de ongezuurde brodenbak aan, waarop men het paascha moest slachten, het paaslam. En hij, Jezus, stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei, ga heen, maak voor ons het paascha gereed, zodat wij het kunnen eten. Ze zei dan tegen hem, waar wilt u dat we hem gereed maken? En hij zei tegen hen, zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En u zult tegen de heer des huizes zeggen, de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, die volledig is ingericht. Maak het daar gereed. Zij nu gingen weg en vonden het zoals hij het hun gezegd had, en ze maakten het paascha gereed. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd om dit paascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u, dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Hier is het moment dat het avondmaal wordt ingesteld tijdens de Pesachviering. Dus willen we iets begrijpen überhaupt van wat avondmaal is, dan moeten we begrijpen wat Pesach is. Zonder begrip van Pesach, viering, Pesach, maaltijd, nou, kunnen we niet begrijpen wat het betekent om de brood en de wijn van het avondmaal eigenlijk tot ons te nemen. Nou, wat was het dan, het Pascha of het Pesach, twee verschillende woorden voor hetzelfde, wat was dat voor een feest? Nou, Pesach was het feest om te vieren dat God zijn volk had bevrijd uit de slavernij uit Egypte. 400 jaar slavernij, daarna met de 10 plagen met Farao en uiteindelijk God redt zijn land uit die slavernij. En om die bevrijdende daad van God in hun geheugen te griffen, stelde God zelf het Pascha in. Ook een feest dat door God is ingesteld. Een gebiedende wijze om dat elke jaar te vieren als volk van Joden. Een jaarlijks feest om Gods reddende kracht te vieren. En ieder onderdeel daarvan was bedoeld om een bepaalde herinnering op te roepen. En zo was het paaslam wat geslacht werd een illustratie van de plaatsvervanging. Het principe van plaatsvervanging. En net voor de uitocht uit Egypte hadden alle Joodse gezinnen een lam geslacht, het bloed aan de deurposten gestreken. Waardoor werd voorkomen dat de eerstgeborene van alle Joden in elke gezinnen gedood zou worden. En het is het principe van de plaatsvervanging zoals we dat zagen bij de ram die op het altaar ging in plaats van Isaac. Het is het principe van de plaatsvervanging bij Jezus. Ik bedoel, het uiteindelijke lam van God. Wat ook zou sterven in plaats van mij. En in plaats van jou. En God zelf zei over die Pesachviering, die dag moet voortaan een gedenkdag zijn die je moet vieren als een feest. Ter ere van de Heer. En dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vieren. Belangrijk, hè? Wordt ingesteld als een feest. Dat moeten we even alvast opslaan. En trouw aan dat bevel vieren de Joden ook generaties lang dat Pascha. En 1300 jaar later ongeveer zit daar Jezus met zijn discipelen. En ze vieren nog steeds het Pascha zoals dat door God in Leviticus 1300 jaar terug was ingesteld. En dan opeens, na 1300 jaar, staat daar een verandering voor de deur. Opeens is er op Gods kalender de bediening van Jezus, die er een einde maakt aan één tijdperk en het begin inluidt van een nieuw tijdperk, van een andere tijd. Op Golgotha, in de graftuin, daar zouden gebeurtenissen gaan plaatsvinden, die zelfs die grote uittocht uit Egypte, eigenlijk in de schaduw, ver in de schaduw, zouden stellen. En omdat die gebeurtenissen, die op het punt stonden om plaats te vinden op dat moment, omdat die een radicale verandering ook teweeg brengen in het handelen van God naar zijn volk, daar zou daardoor ook een radicale verandering nodig zijn in het feest wat gevierd werd. En daarom deed Jezus eigenlijk een hele schokkende stap op dat moment, tijdens de viering van het Pascha. Hij doorbrak de vaste gang van zaken, al die precies vastgestelde rituelen, en wees zijn discipelen op dat moment een totaal nieuwe richting. Eigenlijk deed hij het Pascha van het toneel verdwijnen op dat moment om plaats te maken voor de viering van het avondmaal. En moet je je voorstellen, 1300 jaar lang hebben de Joden dat op precies dezelfde wijze gevierd. De discipelen weten die avond precies wat er zal gebeuren, want dat hebben ze hun hele leven lang al precies elk jaar op precies dezelfde manier gevierd. En dan opeens is daar Jezus, die veranderingen aanbrengt in de viering van het Pesach. Jezus die neemt de brood en de wijn en die betrekt het op zichzelf. Dat is shocking op dat moment voor de discipelen. En wij kunnen die woorden wel dromen van, hey, ja, dit is mijn lichaam voor u gegeven en dit is het nieuwe bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat in mij is vergoten. We gaan het straks allemaal even goed lezen hoor. Maar wij kunnen die woorden dromen. En voor ons is het zo normaal. Maar die discipelen, die zo zitten in het ritueel van de viering van het Pesach, zullen opeens gedacht hebben, wat? Huh? Wat zegt hij nou? Dit is mijn lichaam. Terwijl hij het brood pakt. We zijn toch Pesach aan het vieren? Wat gebeurt hier? Shocking dat Jezus een 1300 jaar lang vaststaand en gevierd feest opeens voorziet van een nieuwe inhoud. Nou, laten we eens goed kijken dan naar de verschillende aspecten van het avondmaal om daar zelf ook meer zicht op te krijgen. En ik ga 5 aspecten behandelen. Het eerste is dat Jezus zegt, dit is mijn lichaam als hij het brood neemt en breekt. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En Jezus die kondigt hier al aan, ik ben de vervanger van dat paaslam. Nu zijn al die oud-testamentische offers, waar we soms als we beginnen met de Bijbel en stranden in Leviticus, omdat we er niet meer doorkomen met al die offers hebben uiteindelijk hun vervulling gekregen in dat ene ultieme, niet meer te vervangen offer van Jezus aan het kruis op Golgotha. Hij wist het. Dat hij van dat Pascha op weg zou gaan naar het kruis. Hij wist dat zijn lichaam gebroken zou worden. Hij wist dat zijn bloed niet veel later vergoten zal worden. Om daadwerkelijk ons paaslam te kunnen worden. Hij wist. Hij wist hoe ze die nacht zouden bedroeven. Hoe ze hem zouden verraden. Net zoals hij wist dat ik hem in mijn leven vaak nog zou bedroeven. En toch. En dat is die onuitsprekelijke, onbegrijpelijke liefde. Toch zegt Jezus, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te leven, eer ik lijd. De liefde. En dan zegt hij, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. We kunnen zoveel weten van de Bijbel. We kunnen het evangelie denken helemaal te kennen.
Maar uiteindelijk is de kern van het evangelie deze twee woordjes. Het is voor u. Het is voor jou. Het is voor mij. Toen hij zijn lichaam, over zijn lichaam had gesproken, en over zijn bloed had gesproken, zei hij tegen zijn discipelen: het is voor u gegeven. Het bloed wordt voor u, voor jullie gestort. Dit is mijn lichaam voor u. Dit is mijn bloed voor u, voor jou, voor mij. Er is niets op aarde wat de liefde zo opwekt. Wat liefde ook zo gaande houdt als de gedachte dat je weet dat je geliefd bent. Dat je begeerd bent. En laten we proberen dat ook te bevatten. Als Jezus dat zegt, dit is mijn lichaam voor u gegeven. En ik verlang ernaar om dit Pascha met u te vieren voordat ik lijd. Dat we allemaal een voorwerp zijn van de liefde van Jezus. En van de begeerte van Jezus om met ons in relatie te leven. Hoe besef je dat? Jezus die ook jou op het oog had toen hij dat zei. Die ook jou de hand toereikt. Ongeacht wie je bent. Ongeacht wat er heeft gespeeld en wat er nu speelt in je leven. Jezus wil niets liever dan dat jij je vertrouwen stelt op hem. Hij die het brood des levens is. En daarom gaan we ook het brood breken. En gaan we daar een zegen over bidden. Want Jezus nam het brood. En hij zei, dit is mijn lichaam. En het wordt voor u verbroken. En hij ging vandaar op weg. Om zijn lichaam te laten verbreken. Voor jou. Voor u. Voor zijn leerlingen. Voor mij. Voor je buurvrouw. Voor iedereen die je kent. Voor mensen die God op dit moment nog aan het vervloeken zijn in hun leven. Voor mensen die wel weten dat God hen wil redden, maar weerstand bieden. Jezus stierf. Jezus gaf zijn lichaam. Hij verbrak zijn lichaam. Voor u. Voor mij. Laat je daarvoor danken. Heer Jezus, we komen op een terrein dat we het eigenlijk niet meer kunnen pakken, Heer. Hoe ongelooflijk, ondoorgrondelijk en groot uw liefde is. Heer, de onvoorwaardelijkheid ervan. Heer, de overgave van u. U was gehoorzaam aan de Vader tot in de dood. Dank u, Jezus. Dat u die weg bent gegaan. Dat u er alles voor over had. Om verzoening te brengen. Om ook ons Pesachlam te kunnen zijn. Het is zo groot. Het is zo diep. Dank u voor het kruis, Heer Jezus. En help ons dat te beseffen, Heer. Help ons te beseffen als we ook vandaag avondmaal vieren. Dat het allemaal fantastische, overvloedige, overweldigende genade is. Dat we dat kunnen vieren, dat we dat mogen vieren, dat wij een relatie met de Vader mogen vieren. Maar help ons ook te beseffen, Heer, dat de prijs zo ongelooflijk groot was. Dat het nodig was om te sterven voor ons. Amen. Het tweede aspect wat ik wil behandelen is het feit dat hij de beker neemt en zegt, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Het bloed van het paaslam wordt vervangen door het bloed van Jezus. En daarbij wordt het oude verbond ook eigenlijk vervangen door het nieuwe verbond in Jezus. Nou, waarom bloed? In Leviticus 17, ongelooflijk belangrijk boek. Een van de mooiste boeken van de Bijbel is mijn vraag Leviticus. Je moet het wel leren lezen en leren begrijpen. Maar als je Leviticus gaat lezen vanuit de bril van het offer van Jezus. Dan komt dat boek zoveel tot leven. Dus uitdaging voor de zondagmiddag. Leviticus 17 vers 11. De ziel van het vlees is in het bloed. En daarom heb ik het op het altaar gegeven om over uw zielen verzoening te doen. Ja, dat is heel belangrijk. We spreken heel veel over bloed. En het is al een beetje, als je voor het eerst in de kerk komt en denkt, ja, ze hebben het over het bloed van Jezus en schuilen achter het bloed. Dat is ook allemaal van die termen die dan worden gebruikt. Waar hebben ze het over? En ik bedek mijn kinderen onder het bloed van Jezus. Is dat niet allemaal een beetje creepy? Nou, dat komt hierin. In het bloed is het leven. En daarom is verzoening, ook in het Oude Testament, eigenlijk verbonden met het storten van bloed. En in het offerdienst Oude Testament was dat het bloed van een onschuldig dier, wat uiteindelijk gestort werd om tot verzoening te leiden voor een schuldig mens. Dus het bloed van een onschuldig dier in plaats van een schuldig mens. En daarom moest degene die een dier kwam offeren zijn hand op de kop van het dier leggen, terwijl het werd geslacht. Om zo ook te zien van dit bloed wat hier nu vloeit voor dit geitje, dit bokje, of wat dan ook. Dat bloed wat hier nu vloeit, ik identificeer me ermee. Ik leg de hand op de kop van het dier. Want eigenlijk had ik daar moeten staan. Eigenlijk zou mijn bloed moeten vloeien, want ik heb schuld. En dit is een onschuldig dier wat op dit moment sterft voor mij. Dat bloed brengt verzoening voor mijn zonde. Dat was hoe het in het Oude Testament werkte. En zo is ook het uitstorting van het bloed van Jezus. Ik bedoel, zijn leven heeft hij overgegeven voor al onze zonden. Wij mogen ons identificeren met het bloed van Jezus en hem danken. Dat hij de schuld nam. Dat zijn bloed heeft gevloeid. Terwijl ons bloed zou moeten vloeien. Voor ons leven zonder God. Voor al die zonden die we in ons leven hebben gedaan. En de waarde en de kracht van dat bloed is ook de waarde en de kracht van het leven van Jezus. Dus elke druppel van dat bloed bezit de kracht van de eeuwigheid. Dus als ik deel heb aan dat bloed, dan heb ik deel aan de eeuwigheid. Dan deel ik in de verzoening die het heeft bewerkt. Dan deel ik in de vergeving die het heeft verworven, ook voor mij. Dan deel ik in die intense liefde. Die onuitsprekelijke liefde, waar juist ook dat bloed zo'n krachtige openbaring van is. En daarom mogen de beker, die ook de beker der dankzegging is, ook drinken vanuit de blijdschap, vanuit ook de vreugde van Gods oneindige genade, die hij ons allemaal aanbiedt in Jezus. Alleen in Jezus. En daarom kan ik ook zeggen, hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. Want zijn bloed vloeide. Zijn bloed deed verzoening. En er is geen andere weg om verzoening uiteindelijk te krijgen bij de Heere God. En door zijn dood en door zijn opstanding nemen wij ook deel aan het eeuwigdurende nieuwe verbond met God. En dat is fantastisch, want dat betekent dat niets ons nog kan scheiden van de liefde van God. Dat we mogen weten, hij is onze Vader. Wij zijn zijn geliefde kinderen, dankzij het bloed van Jezus. Dus het avondmaal is er ons juist voor bedoeld om ons weer te verwonderen over de genade die ons geschonken is. Het is genade alleen, mensen. Dus af en toe moet je even stilstaan, hè? En even jezelf de vraag stellen, zijn we nog verwonderd? Zijn we nog vol vreugde? Huppelen we nog door het leven? Omdat we beseffen dat we leven uit genade. Dat we beseffen dat die genade ook voor ons is. We mogen ons opnieuw verwonderen. Dus ik ga ook bidden voor de wijn. En Jezus die nam die beker. En hij zei, dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Het bloed voor u, voor jou, voor mij vergoot. Dank u, Heer Jezus, dat uw bloed vloeide. Heer, en dat is zo ook het Oude Testament in ons laten inwerken, Heer. De offerdienst die Heer God had ingesteld. Heer, om uiteindelijk toch weer een relatie met zijn God te kunnen leven. Heer, dan dank u dat u de ultieme vervulling bent van die complete offerdienst van het Oude Testament. U hebt al die offers tot vervulling gebracht in uw ultieme offer op Golgotha, Heer Jezus. Dank u dat uw bloed ons reinigt. Dank u dat wij mogen zien op u. Dat wij mogen weten van u bent gestorven. Terwijl wij hadden daar hadden moeten hangen. Uw bloed reinigt ons. Uw bloed heiligt ons. Uw bloed beschermt ons. Uw bloed maakt ons één met de Vader. Neemt alles weg, Heer, wat er tussen ons en de Vader in stond. En daar danken we u zo intens voor, Heer Jezus. Dank u voor het kruis. Dank u voor het bloed. En ik bid ook, Heer, dat u ons helpt, Heer, om opnieuw misschien wel te beseffen hoe fantastisch uw genade is. Dat we Elke keer opnieuw het Heilige der Heiligen mogen binnentreden. Elke keer opnieuw zomaar voor de troon van God mogen verschijnen. Omdat uw bloed vloeide. Omdat toen uw bloed vloeide, het voorhangsel ook scheurde. Heer, waardoor wij toegang tot de Vader hebben. Onbeperkt. Het is zo groot, het is zo wonderlijk, het is zo fantastisch, Heer Jezus. Dank u daarvoor. Amen. Om een poging te doen om dat nog iets meer op ons te laten inwerken, willen we kijken naar een lied van Jesus Culture, See His Love, wat eigenlijk hier heel erg over gaat. Over de verwondering van zijn liefde voor jou en voor mij. Het is YouTube-kwaliteit, we konden niet beter vinden, dus de beelden zijn misschien wat schokkerig, maar geef wel iets weer. En tegelijkertijd, de tekst is zo waar en zo krachtig. Dus ik zou zeggen, laat op inwerken. Als de beelden je afleiden, doe je ogen dicht en luister naar de tekst. Om even te ervaren, ja, dit is waarom wij avondmaal vieren vandaag. En Jesus Culture, wel hetzelfde lied, dus dat heb ik niet goed doorgemaild. Maar dit was ook mooi, en goed, en geeft de betekenis weer. Het is volbracht, it is finished. Het is volbracht voor jou en voor mij. En dat betekent dat we vanaf dat moment, met 2000 jaar geleden, mag het licht iets zachter of lager, dat is nu nog steeds volbracht. En dus dient het avondmaal ook als een grote gedenksteen. Jezus zegt ook, doe dit tot mijn gedachtenis. En dat doe dit, dat staat er ook in het Grieks in een bepaalde vorm als, blijf dit doen. Dus in die zin is het gewoon goed en voldoen we aan eigenlijk hoe Jezus dat heeft bedoeld, dat we nog steeds avondmaal vieren. En God roept het volk keer op keer op, ook al door het hele Oude Testament heen, om hem te gedenken. En daarom heeft God ook al die feesten ingesteld. Om steeds opnieuw stil te staan bij zijn prachtige werk, zijn redding van het volk, zijn steeds opnieuw ingrijpen, zijn voorzien. En wat hij ook allemaal maar heeft gedaan om zijn volk te laten zien dat hij er zo naar verlangde. Dat ze zouden wandelen en leven met hem. Het daarom Pesach, als een gedenksteen. Daarom 12 gedenkstenen bij de Jordaan toen het volk het beloofde land binnentrok. En gedenken is iets ongelooflijk belangrijks bijbels gegeven. Dat is eigenlijk even teruggaan naar vroeger. Met de bedoeling om van daaruit even weer te beseffen, oh ja, hoe mag ik vandaag ook alweer leven? En juist als je soms even niet meer ziet of niet meer weet, is het soms zo goed om terug te gaan van, wacht even, ik zit nu gewoon niet lekker. Ik pak het niet, ik snap het niet, of het lukt niet, of het gaat niet, of ik heb het ingewikkeld, om wat voor reden dan ook. En het is zo goed om terug te gaan naar je gedenkstenen, maar wacht even, toen sprak God, toen was hij. En toen heeft hij richting gewezen. En van toen mag ik naar nu, want God was en is en zal altijd dezelfde zijn. En daarom is de viering van het avondmaal ook veel en veel meer dan alleen maar het denken aan het lijden en sterven van Jezus. Hey, in het avondmaal eren we God om wie Hij is. Omdat Hij in zijn liefde voor ons, ja, zijn Zoon gaf tot in de dood. Maar doe dit tot mijn gedachten. Het is niet zozeer een opdracht om brood en wijn tot. Het is veel meer, zeg maar, de oproep om aandacht te hebben voor de grote daden van God. Voor zijn ongelooflijk grote werk, ook door Jezus heen. In het lijden en sterven en opstaan van Jezus. Om van daaruit weer het aandacht te hebben voor dat ongelooflijk reddende werk van God. Vandaag weer de koers te kunnen bepalen voor de week, de maand, het jaar dat komen gaat. Doe dat tot mijn gedachtenis. Het is gebiedende wijs. Het is een opdracht die Jezus geeft. Verder een vraag, is dat bevel, is die opdracht dan nodig? Hoe kan het mogelijk zijn dat ik Jezus vergeet, die mij gekocht en betaald heeft door zijn bloed? Kan ik Jezus vergeten? Mensen, hoe vaak heb ik Jezus vergeten? Hoe vaak heeft mijn dwaze hart hem bedroefd? Hoe vaak heeft mijn ziel zich geschaad, juist door Jezus te vergeten. In momenten van zorg, van zonde, van droefheid, maar ook in momenten van voorspoed of vreugde, heb ik mij laten verleiden om Jezus te vergeten. Om hem niet te zoeken. Of om hem niet te betrekken in de dingen waar ik mee worstel, of juist van geniet. Maar Jezus wil niet vergeten worden. Jezus wil zich zo met mij verbinden, zijn leven zo in mij geven, de kracht van zijn inwoning zo tastbaar maken in mijn leven, dat het voor mij onmogelijk is om hem te vergeten. En dus mag mijn gebed, mag jouw gebed ook zijn, Heer Jezus, vervul mij zo met uw liefde. Vervul mij zo met uw vreugde, dat het onmogelijk is voor mij om u te vergeten, om u niet te betrekken in alle aspecten van mijn leven. En daarbij komt, we herdenken een opgestane Heer. Geen dode Heer. Dat is ook cruciaal. En daar ligt ook een grote nadruk op het Oude Testament. Je ziet ook in Handelingen, heel Handelingen, daar gaat de verkondiging over de opgestane Jezus. 4 vers 33. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Het draait om de opstanding. Dus het vieren van het avondmaal is vooral ook het vieren van leven. Want het belangrijkste getuigenis van de apostelen in Handelingen is, Jezus Christus is de beloofde Messias, want hij is opgestaan uit de dood. En dus laten we het avondmaal ook niet iets nemen als iets vanzelfsprekends. Als iets wat normaal is. Als iets wat we nou eenmaal doen omdat we christen zijn of omdat we een kerk zijn. En laten we ook bij deze avondmaal proberen om ons opnieuw bewust te zijn. Straks als we op weg zijn naar brood en wijn. Van het feit dat onze Verlosser leeft. En dat zijn genade ook eigenlijk de enige echte vaste grond onder onze voeten is. Vierde aspect. Avondmaal is ook vooruitkijken. Het is iets nu doen met de blik op de toekomst. Vers 16, waar Jezus zelf zegt, want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten, voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. En bij het avondmaal kijken we niet alleen maar terug op het lijden en sterven en opstaan van Jezus, maar we kijken ook vooruit op dat wat komen gaat. Het bruiloftsmaal van het Lam. De komst, het perspectief van de komst en de vervulling van het Koninkrijk van God. Dus het avondmaal, dat is de vervulling van het Pesachfeest en tegelijkertijd eigenlijk de voorafschaduwing van wat komen gaat. Het bruiloftsmaal van het Lam. Daar anticiperen we eigenlijk op als we avondmaal vieren. Dus hoe we er ook voor staan in ons leven op dit moment. Als je straks opstaat uit je stoel en brood en wijn gaat halen, dan kan dat een goed moment zijn om op dat moment ook te beseffen, ik ben, juist misschien als je in beweging is het makkelijker, ik ben op weg naar het bruiloftsmaal van het Lam. En ik ben erbij. Pure genade. Maar ik ben erbij. Het is zo goed om het perspectief van je leven ook te zien vanuit het perspectief van de eeuwigheid. En ook al kunnen we nu soms dingen niet snappen of dingen moeilijk vinden of in de soren zitten of problemen hebben, worstelingen, ziekte, pijn, verdriet. We zijn op weg naar het bruiloftsmaal van het Lam. En juist het avondmaal is een herinnering aan het feit dat we op weg zijn. Dat het ten diepste ook niet om het nu gaat. Dat we op weg zijn naar het bruiloftsmaal van het Lam. En daarom vraagt de vernieuwing van het avondmaal eigenlijk ook wel om een vernieuwing van onze levenswandeling. Want we zijn op weg naar een bruiloftsmaal, wij zijn op weg als bruid. En het is de bedoeling dat we als bruid, als we voor Jezus staan, ook rein en onberispelijk zijn op ons mooist. En niet alleen aan de buitenkant, maar vooral ook aan de binnenkant. En dus is het belangrijk, is avondmaalsviering ook een oproep, eigenlijk elke keer opnieuw, om orde op zaken te stellen in ons leven. Als er troep is, als er zooi is, als er dingen is waar we vastzitten, als we vanuit pijn gewoon ook vastlopen in zonde, of in het beschadigen van andere mensen, of wat dan ook. Dan is avondmaal steeds opnieuw de oproep, hey, we zijn op weg naar het bruiloftsmaal. En we verlangen daarna om rein en onberispelijk te zijn. Dus nu is het moment, als er dingen spelen in je leven, om het in het licht te brengen. Om bij God te brengen. Misschien om op zoek te gaan naar de wortels die eronder liggen, waardoor het allemaal wordt veroorzaakt. En dus is vanochtend ook zo'n moment. Dan zullen we straks ook mensen beschikbaar hebben voor gebed na het avondmaal. Je zegt van ja, ik ben niet rein en onberispelijk. Dat zijn we vanuit onszelf, niemand van ons. Maar er zitten op dit moment gewoon dingen in mijn leven niet goed. En het lukt me niet om daar zelf mee af te rekenen. Gebruik dit avondmaal als moment om te zeggen, ja, maar ik wil op weg rein en onberispelijk naar het bruiloftsmaal van het Lam. En ik wil alles doen wat er nodig is in mijn vermogen en in de kracht van de Heilige Geest om daar ook op die manier te komen. Dus we hebben een fantastisch vooruitzicht, mensen. En dat is iets wat ons altijd tot troost kan zijn. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Zo zegt de Bijbel dat. We zijn op weg. Kom het over? We zijn op weg, mensen, naar het bruiloft van het Lam. Is dat niet fantastisch? Is dat niet het mooie perspectief van het leven? Ik zou iets meer terug willen krijgen eigenlijk. Vinden we dat mooi om er op weg te zijn, of vinden we dat best zo eigenlijk nu? In deze wereld, met alle ongerechtigheid. Ja, dat wordt flink feest zo. Goed. Dat is mooi, hè? Er is altijd ruimte voor groei. Daar strekken we ons naar uit. Het vijfde en laatste aspect, waar kort bij stil wil staan. Een heel belangrijk aspect van avondmaal. Het avondmaal maakt ons één. Het is een gemeenschapsmaaltijd. Er is in die avondmaalsviering een ongelooflijk belangrijk element van eenheid en van gemeenschap aanwezig. Een gemeenschap met de Heer Jezus, maar ook met elkaar juist als broers en zussen, als gelovigen. 1 Korinthe 10 spreekt daar prachtig over in vers 16 en 17. Er staat, maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want wij hebben allen deel aan het ene brood. Wij zijn samen één lichaam. Want we hebben allemaal deel aan het enezelfde brood, de Heer Jezus. Wauw. En alleen al daarom mag het ook wat kosten. Om voor zover dat van ons afhangt, in vrede te leven met andere mensen. En zegt Paulus, in bijzonder met onze geloofsgenoten. En dit vers maakt ook duidelijk dat als je gast in deze gemeente bent en misschien voor het eerst avondmaal zou willen vieren, dat je welkom bent. Als jij onderdeel bent van het lichaam, dat is het, zou ik zeggen, toetsingscriterium. Niet of je lid bent van de VBG, maar ben je onderdeel van het lichaam en verlang je er nou om met ons avondmaal te vieren, je bent van harte welkom. Het is de tafel van de Heer. En ik wil op dit moment ook uitnodigen als er gasten zijn die dat voor het eerst willen en die zeggen van ik ben onderdeel van het lichaam van Jezus, want Jezus is mijn verlosser en Heer en ik doe mijn best om voor zover dat van mij afhangt in vrede met anderen te leven. Dan wil ik je vragen om te gaan staan en met het feit dat je gaat staan, beleid je die dingen en ben je welkom aan de tafel van de Heer. Dus zijn er mensen die dat vanochtend willen, dan wil ik je vragen om te staan. Prachtig. Ja, ik heb het gezien hoor. Fantastisch. Welkom allemaal aan de tafel van de Heer. Ga maar zitten. En weet je, het is mij al een aantal keren overkomen dat als ik het avondmaal bediende aan mijn broers en zussen, dat ik eigenlijk vol schoot met emotie. En ik stond dan met mijn schaaltje met brood en ik schoot vol met emotie. Emotie vanuit verwondering, emotie vanuit vreugde, dat het toch ook wel fantastisch is. Dat we samen gewoon mogen wandelen. Dat we samen dat leven hebben in Jezus. We zijn allemaal zo verschillend. En sommigen van jullie zeggen, ja, die Arjan, daar zou geen vriend van kunnen worden. Prima. We zijn allemaal zo verschillend. Maar we zijn allemaal gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus Christus. En samen, alleen maar samen, vormen we dat lichaam. En daar heeft iedereen zijn plek in. Is dat niet fantastisch? Hij leeft in ons. Hij leeft onder ons. Dus laten we samen aangaan. Met vreugde in ons hart. Amen. We gaan avondmaal vieren. En dat doen we ook een beetje anders en anders. Om gewoon uit die routine even te breken. We vieren avondmaal bij het kruis. En ik wil vragen de mensen die brood en wijn gaan bedienen. Om daar vast hun plek in te nemen. En ik wil ook vragen aan andere aanwezige oudste herders. Mensen die ervaring hebben met ministeriegebed, kringleiders, staf. Om daar ook beschikbaar te zijn voor gebed. Als mensen zeggen van ik wil graag nu vanwege de dingen die ik gehoord heb, of dingen die aangeraakt zijn in mijn leven, gebed, doe het nu. En het is de bedoeling dat allemaal hier, ik zal even naartoe lopen. We lopen hier langs, we komen allemaal naar voren vanuit de gangpaden, we gaan hier naar voren. Hier zijn brood en wijn staan hier vrij vooraan, doen dat er twee rijen vormen en dan loop je naar de staattafel waar je wijn krijgt en je loopt naar het kruis. Want dat is het keerpunt in de geschiedenis, het kruis van de Heer Jezus Christus. En mijn collega en vriend Jan Hooikammer zei van deze week de ongelooflijk mooie zin. Het kruis maakt je een mooi mens. Dat is het. Het is het grote keerpunt als het goed is ook in ons leven. Dus we mogen ook naar het kruis toe. Maar terwijl we naar het kruis lopen, beseffen we ook, we lopen verder eigenlijk. Want we zijn op weg naar het bruiloftsmaal van het Lam. Dus. En er is nog één ding wat ik daarbij op het hart heb. En misschien zit je hier en denk je van ja, dit is niet voor mij, want ik ben geen onderdeel van dat lichaam van de Heer Jezus, want ik heb nooit die keus gemaakt voor Hem. Als dat zo is en je voelt je aangesproken dat het ook voor jou is en de waarheid is, het is voor jou, dan kun je vandaag die keus maken. Door te zeggen van ik ga ook nu staan. En met het feit dat ik ga staan, beleid ik dat ik Jezus aanvaard ook als mijn verlosser. Dat zijn lichaam ook voor mij is gegeven. Dat zijn bloed ook voor mij is gestort om verzoening te brengen tussen mij en God. En als er mensen zijn die die keuze nu willen maken en die van daaruit ook kunnen aangaan aan het avondmaal, dan wil ik je vragen om te gaan staan op dit moment. Is er iemand, zijn er meer mensen die dat willen? Die die keuze nog moeten maken. Ik zie niemand, dus dat doet mij hopen dat iedereen die keuze in zijn leven heeft gemaakt. En zo niet, dan hoop ik dat je blijft worstelen tot je die keus maakt. En zijn we na de tijd, na de dienst, ook beschikbaar om daarover te praten als je dat zou willen. Dus ik stel voor dat we beginnen aan die kant, dat we opstaan, gaan lopen en zo het avondmaal gaan vieren. Ga je gang.